Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Joost Klein is gonna represent the... Who the fuck is this guy?
Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, schrijver. In de podcast Joost Klein 12 points belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten.
Joost Klein 12 points.
Joost de Klein 12 points.
Hooggeëerd publiek, dit is de cultuurgids voor Noord-Nederland. In deze podcast leiden redacteuren van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant je door het kunst- en cultuuraanbod van Drenthe, Friesland en Groningen. Dames en heren, welkom bij Hooggeëerd Publiek.
Ja, aflevering 28, Guy de Brugman, daar zitten wij.
Ja, Joep van Ruiten.
Daar zitten wij weer tegenover elkaar met aan de knoppen Arjen Reinders. Welkom iedereen, welkom luisteraars. De cultuurpodcast van Leeuwarden Courant, Dagblad van het Noorden. De intro werd ingesproken door Patricia Koolthof, die ook wel een keertje haar stem nog wat meer zou willen laten horen. Nou, dat doen we de volgende keer wel. Maar we gaan het eerst eventjes over andere dingen hebben. We gaan het over de actualiteit hebben. Gieten, wat heb jij meegemaakt de afgelopen weken? Waar ben je opgewonden van geraakt of onder indruk? Of wat heeft jou echt op het puntje...
Hart sneller dan doen kloppen.
Kloppen, ja.
Ja. Ik ben... elk jaar en rond deze tijd wel weer een beetje blij als op de BBC Strictly Come Dancing begint.
Dat is een dansprogramma.
Dat is een dansprogramma, ballroom en Latin dansen. Dus echt in Engeland heeft prachtige balzalen waar gedanst werd vroeger. En ze nemen dit gewoon op in de studio hoor. Dus dat is het niet. Maar ze gaan één keer in die hele serie altijd naar zo'n... het is Brighton?
Zo'n
kustplaats. En misschien zeg ik het nu wel helemaal verkeerd. Dat is een beetje suf.
Een kustplaats.
Maar, een heel bekende kustplaats met een prachtige ballroom. En daar hebben ze dan ook één aflevering. Dus voor de kandidaat is het heel vaak van... als ik daar maar ben geweest, dan is voor mij al... ik hoef niet te winnen, maar als ik daar aan mee heb mogen doen. Als ik zo ver ben gekomen in de afleveringen. Maar wat ik het leuke daaraan vind, is dat het dansen heel hip wordt door dit programma. Dat heel veel mensen in Engeland meeleven en kijken. En er doen allemaal bekende Britten aan mee. Het is een ontzettende eer om te worden uitgenodigd.
Je moet ervoor gevraagd worden, ja. Als bekende Brit.
Ja. En dan moet je dan naast je werk moet je dan proberen te oefenen. Wat soms helemaal lastig is. Er doen acteurs mee die aan East Enders of zo meedoen. Of atleten die natuurlijk ook nog moeten trainen.
En kunnen ze een beetje dansen?
Sommigen helemaal niet. Okay. Tony Adams, beroemde voetballer. Nou, voetballers betrap je meestal niet op enige... sommigen wel. Maar Tony Adams nou niet bepaald op ritmegevoel. Maar die hebben dan weer de show aan hun kont hangen soms. Als ze maar gek willen doen, dan komen ze soms ook een heel eind. Want de jury geeft cijfers en daar komt een beoordeling uit. En dan mag het publiek stemmen. En de stemmen van het publiek en de jury worden dan met elkaar...
Maar is het een talentenprogramma? Komt er het beste danser uit voort? Of is het alleen maar...
Uiteindelijk komen wel vaak de betere dansers. Ja, die komen in de finale.
Ja,
en het valt wel eens... Ja, soms dan eindigen de twee in de dance-off. En die moeten dan tegen elkaar om de... En dan mag de jury zeggen van... van deze twee willen we dan dat die doorgaat. En dan vallen er dus ook wel eens goede dansers tijdens het programma al af. Omdat het publiek dan kennelijk mee voor een ander kiest. Maar
En waarom is het interessant om dat te kijken?
Vooral de laatste tijd vind ik het, de afgelopen paar jaar, proberen ze ook een beetje mee te gaan op de woke, Black Matters, Life Matters, LHBT, weet al
het bewustzijn.
Ze proberen deelnemers te zoeken die uit alle categorieën van de bevolking komen, laat het zo zeggen.
Ja, ja.
Dat deden ze natuurlijk al met acteurs en filmers, sporters en zo. Presentatoren van programma's. Maar ze hebben dus afgelopen jaar deed iemand mee die doof is. En dat was voor de dove gemeenschap een ontzettende opsteker. Want Er wilden opeens veel meer mensen dove taal leren, gebarentaal leren. Ook de dove gemeenschap kon daardoor zien dat je ook kan dansen zonder dat je muziek kan horen. Wat natuurlijk bij het oefenen best wel een hele opgave was, maar het is hun gelukt. En uiteindelijk heeft dat meisje gewonnen. Ze kon ook fantastisch dansen trouwens. En nu doet er iemand... Er is al eens eerder een vrouw-vrouw koppel geweest, maar nu doet er weer een vrouw-vrouw koppel mee. En er deed ook een man-man koppel mee.
Oh ja, oké.
En niet per se omdat het dan een lesbische iemand is, of een homoseksueel iemand. Maar in dit geval was, misschien is het wel zo, maar dat is in dit geval niet zo heel belangrijk. In dit geval, de dame die meedoet in het vrouw-vrouw koppel, is een comedienne en die is nogal zwaar. En die zei van, ja, weet je, ik wilde heel graag met een vrouw dansen, want een man gaat mij bijvoorbeeld nooit optillen. En in sommige dansen is lifts is heel belangrijk. En dat, ze zeggen, ja, dat zou mij nooit lukken, dus ik wilde gewoon met een vrouw dansen. Want dan kan ik degene zijn die iemand anders optilt. En nou ja, dus... Dat is zo grappig, om dat soort dingen dan allemaal mee te krijgen. En het is heel vaak emotioneel en het is ontzettend veel show en heel veel glitter.
Ja, de Britten kunnen dat natuurlijk waanzinnig goed. Goed. Het is goed om naar te kijken.
Het is heerlijk, en het is maar het is juist omdat het zo ontzettend eigenlijk ook weer volksvermaak is, is het een hele goede manier om ook aan integratie en
diversiteit stimulerende te doen. Show. Ja. Hebben we in Nederland, hebben we ook zoiets gehad, toch? Zo'n dansprogramma. Ik kijk het eerlijk gezegd niet.
Maar... Ja, Nederland heeft heel vaak van die afgeleide van dit soort Britse programma's, vind ik wel, die ik dan niet zo goed vind, want onze volksart leent zich daar totaal niet voor.
De hele Holland bakt, dat is een enorm succes en een populair programma.
Ja, maar als je dan naar de Britten kijkt, dan schaam je je dood dat je in Nederland nog zo'n programma hebt. Want kijk, het is best grappig. En André van Duin en Martine Bijl waren hele lieve presentatoren. Maar het niveau van de bakkers in Nederland is niet zo geweldig. En er wordt misschien wel iets beter door dit programma aan de hand, omdat mensen zich er meer in gaan verdiepen. Maar als je de Britse varianten dan bij bekijkt, dan zijn er amateurs die,
je hebt ook veel meer Britten natuurlijk, hè? Dus de keuze om talenten te vinden is natuurlijk ook wat grappig.
Maar ik denk dat bakken in Engeland ook veel meer bij cultuur hoort.
Oké. En dansen ook? Is dat de conclusie die we mogen trekken?
Ja, misschien wel dan.
Ze dansen beter. Britten dansen beter dan de Nederlanders.
Die denken met een stiff upper lip en zo.
Wanneer is dat? Is één aflevering? Dat is een reeks?
Nee, dat is een reeks en die eindigt dan rond de feestdagen. En dat is elke, moet ik het goed zeggen, zaterdagavond is de...
zaterdagavond.
Spelronde en dan de zondag is dan de... uitslagenronde. Dus dan is het ook nog een jaar programma. Maar dat is dan wat korter.
Ze
weten dat heel goed.
En je kunt daar de komende periode nog flink plezier. Ik was naar dat is wel heel anders. Ik was naar het Groningen Museum afgelopen zondag. We nemen deze podcast op een woensdag. Ik was afgelopen zondag in het Groningen Museum waar een debat was over het sponsorbeleid van het Groningen Museum. Het Groningen Museum wordt onder meer gesponsord door Gasterra en de GasUnie. En er is een club die heet Fossil Free Culture. Dat zijn activisten die met performances dat sponsorbeleid aan de kaak hebben gesteld. En die willen eigenlijk dat de GasUnie Gasterra niet langer...
Van het gas af, zeg maar.
Ja, ze willen sowieso dat we van het gas afgaan en dat het Groningen Museum ook die sponsors laat vallen. Want ze zeggen, ja, dat is gewoon niet meer gepast in deze tijd. Dit soort bedrijven hebben eigenlijk veel schade toegebracht. Mm-hmm. Nou, het verleden kun je niet terugdraaien, maar je kunt wel nu zeggen van... wij distancieren ons hiervan en we laten ons niet, want daar betichten ze het Groningen Museum van artwashing. Dat het Groningen Museum zich laat gebruiken om het imago van de fossiele industrie te poetsen.
Ja. Dan kijk ons eens goed doen. Het geld wat verdienen over de ruggen van
en het
de
was
Groningen.
Heel spannend, want het knetterde. Het zaaltje zat, ik denk dat het mannetje van 60 was. Het begon een beetje tam, maar naarmate het debat vorderde, hadden we echt... De mensen begonnen zich steeds meer te roeren. En je kon echt merken dat het Groningen Museum in de verdrukking zit. Nou, dan kun je zeggen, dat ligt in de samenstelling van de zaal. Maar het aantal mensen wat vindt dat het Groningen Museum het sponsorbeleid moet veranderen, dat nam wel toe. Het werd steeds luidruchtiger.
Komt dat ook uit onverwachte hoek?
Ja, nee, ik ken niet al die mensen die, laten we zeggen, de sympathie hebben voor het Fossil Free Culture beweging. Ik weet wel dat er is altijd kritiek op een groot museum. Ze doen natuurlijk, ze doen het nooit goed. Maar er was een heel mooi moment waarbij Marit Westerhuis, die heeft een expositie in het Groningen Museum gehad. megalith. Gedurfde expositie waarin eigenlijk klimaatproblematiek en de eindtijd aan de orde wordt gesteld. De opening van haar tentoonstelling werd ook, laten we zeggen, begeleid door een soort interventie door die mensen van Fossil Free Culture. Dat leidde tot toestanden. We hebben hier haar ook in de uitzending gehad. En die zegt van ja, ik kom nu al jaren niet meer in het Groningen Museum, want ik vind het niet interessant. Al die blockbusters, die Coca-Cola toestanden die daar worden gezien. En Versace en Rolling Stones. Nou, die noemden ze dan niet, maar dat doelden ze met David Bowie. Ja. Waarom niet gewoon kleine, interessante tentoonstellingen die de moeite waard zijn? Waarop museumdirecteur zegt, ja, maar die kunnen we alleen betalen als wij die grote dingen doen. En die grote dingen worden mogelijk gemaakt door Gasterra aan de Gasunie.
Dus, ja. Want zij hoorden daar zelf ook bij, zeg maar.
Ja, je zou kunnen zeggen.
Maar profiteerden ze er zelf ook van.
Ja, maar ze zegt ook, maar doe het dan niet van die dure tentoonstellingen en doe het allemaal wat goedkoper. Dat kan ook, zeggen ze. Het Groningen Museum heeft ten tijde van Frans Haks, toen het nieuwe gebouw er nog niet stond, hebben ze spraakmakende tentoonstellingen laten zien die cutting edge waren en waar nog helemaal geen grote sponsor aan verbonden was. Maar goed, het museum zit er wel mee in de maag. En ze discussiëren er zelf ook over, maar de einduitspraak was wel van Andreas Bloem, de directeur. Wij blijven toch de Gasunie als partner trouw. Wij hebben ze er toch graag bij. En wel hierom, wij denken ook, er is een probleem. Probleem met de gasvoorziening, met onze energietransitie. En we hebben ook partijen nodig die ons daarbij helpen om die transitie door te maken. En wij denken dat de Gasunie daarin een goede partij zal zijn. Dus die willen er geen afscheid van nemen. Nou ja, het betekent dat Fossil Free Culture denk ik nog wel wat acties zal ondernemen om het museum toch op andere ideeën te brengen.
Ja. Nou, we gaan het merken.
Ja, dat gaan we zeker merken. Maar eerst gaan we nu toch nog eventjes opnieuw terugblikken. Want ik wil even bellen met Jacob Haagsma. Wel bekend in deze podcast om hem wat te vragen over Explore the North. Festival, beweging. Dus als Arjen op de knoppen drukt, dan krijgen we vanzelf Jacob aan de telefoon. Hoop ik. Hij is aan het werk. Hij was eventjes niet aan het werk.
Jacob.
Dag Jacob. Goedemorgen. Joep van Ruiten. Je bent beland in de podcast. Goeiedag.
Nee, maar wat een verrassing.
Ja, je was eventjes weg. Je was eventjes weg in mijn beleving. Maar meteen heel sterk terug met zeer enthousiaste verhalen over Explore the North. En daar wil ik jou eventjes over aan de tand voelen.
Ik op mijn laatste vakantiedag dook gelijk in het festival gedruist. De eerste van drie mooie volle dagen.
Ja.
En dat was mij een waar genoeg inderdaad, ja.
Ja, en de laatste drie dagen die waren inderdaad afgelopen weekend. We nemen dit op woensdag op, zoals ik al zei. Maar eerst eventjes voor de mensen die Explore the North niet kennen. Mensen uit Drenthe, misschien ook uit Groningen. Wat is Explore the North?
Explore the North is een festival dat speelt eraf op verschillende plekken in de binnenstad van Leeuwarden. Er zitten een paar bekende zalen bij, zoals de Harmonie. Onze Schouwburg en de Potsdam Neushoorn. Maar ook onverwachte plekken. Er is een soort kas neergezet, een tijdelijke kas. Die heet dan een stadskas, wat in het midden van de stad staat. En er zitten een paar kerken bij. En de kapel van de bibliotheek in een oude gevangenis. En een van de souterrain waar ik dan niet geweest ben. Maar ja, dat soort dingen. Dus je leert je stad, ook bij mensen thuis trouwens soms. Dus je leert je stad eigenlijk ook op een andere manier kennen.
Ja, maar wat is er te zien? Wat is er mee te maken? Dit is,
Het is een festival voor de niche. Het is vrij redelijk experimenteel. Het is een beetje op het snijvlak van muziek. Met ook, theater wat minder, maar wel literatuur.
Ja.
Maar dan wel literatuur gebracht, in de meeste gevallen op wel een wat spannende manier. Ik heb inderdaad ook, dat heb je in mijn stuk misschien kunnen lezen, iemand gesignaleerd die een romanfragment voorlas vanaf de telefoon. Nou, dat kan volgens mij anders en dat gebeurde dan ook. Hè, dat muzikanten gaan improviseren bij een proza voordracht van een romanschrijver, dat soort dingen. Of dichter Niek de Vries, die ook heel lang in Groningen gewoond heeft trouwens.
Ja,
Die dan met het aardvak saxofoonkwartet iets moois doet. En dan zie je, wat hij bracht was eigenlijk ook proza. Maar hij legde dan, omdat die saxofonisten legt om hem heen cirkelen. Letterlijk en metaforisch. En dan zie je ook prom dat hij ook gewoon muziek legt. Dat wordt gegeven ook muziek.
Ja.
Muziek in proza. Ja.
Wat is het doel van het festival? Is het onderdeel van wat is het, de legacy van culturele hoofdstad?
Nou, dan heeft het het komt wel, eigenlijk wel voor dezelfde streven ooit. Het festival begon in 2013 vanuit dezelfde kringen die uiteindelijk ook culturele hoofdstad, hè, dat was in 2018 voor de luisteraars in Groningen en Drenthe, op de kaart, uiteindelijk op de kaart hebben gezet. Dus het is wel een streven om Leeuwarden wat op te stoten in de vaart te volkeren met toch met nieuwe impulsen. En het doel is ook om toch allemaal wat dwarsverbanden te laten zien. Wat je dit jaar echt zag, als het oorspronkelijke bedoeling was, dat weet ik eigenlijk niet, maar daar zijn we wel blij mee en trots op. Dat het echt een soort bundeling is ook van krachten. Dat verschillende instellingen en festivals en dat soort dingen, dat die werken dan daar toch wat in samen. Dus, nou ja, jij kent, ook al woon je dan in Drenthe, jij kent het fenomeen Station Noord, het talentontwikkelingstraject. Nou ja, dat was redelijk uitgebreid vertegenwoordigd in de programmering.
Ja.
En dat wordt ook weer verder gebracht na bijvoorbeeld waarschijnlijk straks Oerol, het Oerolfestival op de Schelling.
Ja. Dus Mark Horspers, de baas van het festival, die zei na afloop in een persbericht: we hadden gehoopt dat we de stijgende lijn in bezoekersaantallen van 2018 en 2019 door konden zetten in deze editie. Maar we hebben te maken met een veranderend cultureel landschap, een nieuwe realiteit, waarin bezoekers nog wat aftastend zijn in hun cultuurparticipatie. Ik concludeerde toen ik dat las van... Het was iets minder druk. En is het een festival, voor kunstenaars of is het voor het publiek? Vroeg ik mij af.
Nou, het is voor het welwillende publiek. Kijk, iedereen kan een kaartje kopen. En ik nodig ook iedereen uit om dat volgend jaar ook gewoon te doen. En de realiteit is dat iedereen in deze tijd ook wel andere dingen aan zijn hoofd heeft. Maar kijk, bezoekersaantallen zeggen ook niet altijd alles. Hè? Het was inderdaad, het was niet rustig. Ik heb redelijk wat volle, ook goed volle zalen gezien. Dus in die zin, het is niet zo dramatisch als het nu klinkt. Maar ja, de 2019 was een stuk drukker, dat klopt.
Ja, ja.
Maar wat ik dan bijvoorbeeld, dat zien jullie ook in mijn stuk, wat je dan ziet, is dat je dan, hè, dan speelden er namen die eigenlijk niemand kennen, niemand wat zegt bedoel ik, heel misschien dan iemand als ik.
En de programmeur
mag ik dan hopen. Maar dan staat de zaal wel vol. Dan zag ik bijvoorbeeld dat BCOC, die Zuid-Afrikaanse band, ik had al een paar keer gezien. Maar goed, volgens mij 90% van de mensen die kent die naam niet, ze komen toch. En dan gaan ze helemaal uit hun dak.
Ja, ja.
Het is wel een festival waarop je echt nieuwe dingen kan leren kennen, denk ik.
Ja, precies, precies. Ja. En het mooie van een festival is, dus dat je dat, kijk, als je die namen gewoon los, sec neerzet, dan komen er misschien 50 man op af. Maar nu staat het in een festivalcontext en dan staat de zaal vol.
Ja.
En dan maken die mensen die dat van tevoren niet kennen, maken er ook echt iets prachtigs mee.
Ja.
Maar dat is voor mij wel de kracht van een van de krachten, een van de superpowers. Ik ben een gelovige wat dat betreft, evangelist van festivals.
Ja. Ja, je gaf net al een beetje aan van ja, mensen hebben misschien ook wel wat anders aan hun hoofd, waardoor ze niet massaal naar de theaters toe lopen en ook blijkbaar zo'n festival nog niet meteen direct weten te vinden. Waar komt dat door, denk jij? Is het al, ja, mensen hebben iets anders aan hun hoofd, dat hebben ze natuurlijk altijd.
Ja, nou,
wat speelt er volgens jou?
Kijk, het hele corona, dat heeft tot diepe voren getrokken in het cultuurlandschap. He, mensen weten weten mensen toch wel mondjesmaat de weg naar terug te vinden. Dat is een bekend fenomeen. Nou ja, dat vooral. Maar verder, de festivalkaartjes waren in ieder geval niet duur en die werden ook allengs goedkoper, zoals het dan gaat.
Ja.
Maar ja, jeetje, mensen hebben toch ook een energierekening te voldoen en inflatie en baan, weet je wel, baas op de tocht, cultuurbijlagen worden opgeheven. Noem maar op. Er is wel eens aan de hand in de maatschappij.
Ja, ja. Maar staat dit festival? Staat dit festival op de tocht?
Nee, op zich niet hoor. Nee, okay. Want ik zag, ik was met Mark Hoss op de afterparty van zaterdag, dat moesten we wel een dag. En maar hij, nou ja, ook omdat hij driftte met consumptiebonnen stopte zwaaien. Maar hij was in een zeer goede doel. En ik heb het geloof ik tot 3 uur volgehouden. Hij is nog doorgegaan met zelfs schrijvers, onder wie Joost Omen. Ook een boegbeeld van Station Noord en Oud-Groningen. En hij was ook de volgende dag een redelijk fris en fruitig. Dus hij was behoorlijk optimistisch over de toekomst. Want wat ik al zeg, kijk, niet alles draait bij de gratie van cijfers, bezoekersaantallen en en klikcijfers. De waarde van dit festival zit er toch ergens anders in. En dat wordt toch wel gezien kennelijk.
Ja, en wat is dat, die waarde? Nou, wat is het belang voor jou, afrondend? Ja.
Dat netwerk, het feit dat er wat moois gebeurt, wat er niet eenmalig is, wat er verder gaat. Hè, wat namelijk voor de Station Noord dingen dan geldt. En uiteindelijk, ik ben er zeker van dat uiteindelijk, dat zie je ook bij een festival als Lowlands, wat ooit begon met 8000 man en tonnen verlies. En wat 30 jaar later gewoon uitpuilt. Uiteindelijk bewijst dat soort dingen zich wel. En als wij maar genoeg ruimte krijgen om over dit soort prachtige festivals te schrijven op papier en online, dat is ook een factor, dan zie ik dat uiteindelijk wel goed komen. Maar je moet deze dingen wel de kans geven en de ruimte op de adem. Zeg maar.
Ja, okay.
Bij dit festival gebeurt dat ook, denk ik.
Ja, zonder zaaien geen oogsten, zullen we maar zeggen. Jouw verslag, jouw zeer enthousiaste verslag is van afgelopen weekend is natuurlijk nog online terug te lezen. Dus doe dat vooral.
Absoluut.
Oké, okay. Jacob, dankjewel. We gaan verder. Dank je.
Graag gedaan, dan op. Hoi. Hoi, hoi.
Want Azing Waldhaus staat alweer te trappelen met zijn column. En die horen we ook graag. Het fluitje van Azing, hoop ik tenminste.
Prachtige foto op de voorpagina van de Leeuwardenkrant zaterdag. Sneke gezichten geprojecteerd op bomen. In één klap bracht het me terug bij Karl von Gelb en de diaprojector van mijn vader. Von Gelb was een nazi met een eigen legertje die na de Tweede Wereldoorlog de meest krankzinnige plannen had om Engeland te onderwerpen. Een clubje tieners wist hij op het nippertje te beletten in de serie De Vrijbuiters, eind jaren 60, elke zondag op tv. Von Gelb kregen ze nooit te pakken. Die ging er in zijn helikopter vandoor, zodat hij in een volgende serie terug kon keren. Dat Von Gelb uiteindelijk toch verdween, was omdat de serie toen ook aan Duitsland werd verkocht. Die tieners ben ik vergeten. Von Gelb is me altijd bijgebleven. Hij had één hand van leer, speelde schaak op drie borden bovenop elkaar en woonde op een jacht waar hij continu de ouverture van Tannhäuser draaide van Richard Wagner. Idioot ingewikkeld was bijvoorbeeld zijn plan waar hij alle geleerden van Engeland een gratis pen liet bezorgen. Daar zat een hypnose dingetje in verborgen waardoor ze alleen nog maar Icarus zeiden, in hun auto stapten en naar Stonehenge reden, geloof ik. Daar verscheen een man aan hen in de mist met een opdracht, iets met een slaapmiddel in het Engelse drinkwater. Die man was een projectie. De mist diende als scherm. Zo fascinerend vond ik dat toen het thuis eens flink mistig was, ik de projector van mijn vader mee naar buiten nam om dia's op de mist te projecteren. Tot mijn teleurstelling leek het nergens naar. Er was niks om het plaatje te weerkaatsen, zoals een muur of een boom. Het enige dat je zag was de lichtstraal in de mistvlaarden.
Mooi, Azing. Heel mooi gedaan. Dit is het lichtfestival van Schiermonnikoog, waar jij zo enthousiast over was. Ook van die projecties in de lucht.
Nee. Dat zijn projecties op de vuurtoren.
Oké, ja.
Nee, er is nu wel een ander lichtfestival, dat is in Sneek. Het Luna Festival, wat een paar jaar in Leeuwarden al is geweest, is dit najaar verhuisd naar Sneek.
Okay.
Dus daar kunnen mensen nu lichtkunst zien, maar ik denk niet geprojecteerd op mist. Maar
nee, dan werkt het niet.
Nee, ja. Drijvende lichtobjecten en projecties op muren.
Je hebt dus heldere nachten nodig voor dit soort kunst, zeg maar. Ja.
Nou ja, ik denk dat zo'n projectie in de lucht kan wel. Ik heb wel ooit eens iets op Oerol gezien. Moest je heel snel je hoofd heen en weer bewegen, wat heel gek was. Maar dan waren dan de lichtbundels, die vielen dan samen. Of tenminste, dat zag je dan in je ogen in ieder geval samenvallen. En dan zag je een soort Maria-verschijning, wat heel grappig was.
Ja.
Maar ja, dat is iets weer iets heel anders.
Ja, dit ging overigens natuurlijk over een jeugdprogramma, wat zoals Azing het nu voorleest, dat ik er een soort Jiskevet-achtig tafereel bij kreeg. Het is mooi dat hij dat weer eventjes... Ik kende het niet, maar goed dat hij het weer eventjes opdiept. Ja.
Ja.
Okay. We blijven in de psychedelische sfeer, denk ik althans. Want we gaan met Wouter Bessels praten over Pink Floyd Project. Waarbij ik niet weet of het nou het Pink Floyd Project is of de Pink Floyd Project. Nou, dat
met Wouter.
Dag Wouter, goeiedag. Je spreekt met Joep Verruijt, de Dagblad van het Noorden podcast. Je bent in de piste beland en ik zit hier in de studio samen met Gieten. En we gaan met jou praten over de of het Pink Floyd Project. Wat is het, de of het?
Een project is onzijdig, dus laten we er maar het Pink Floyd Project van maken.
Ja, oké. Okay. Ja, ik dacht een beetje dat het een band zou zijn of zo. Maar het is het ook.
Ja, het is een band. Maar een band is ook een dat is gewoon een naam die dan iemand bedenkt in, weet ik veel, 20 jaar geleden of zo.
Okay.
Dat moet je niet aan mij vragen. Ja. Dat kan je beter aan de bandrijder vragen.
Nee, maar ik vraag het wel aan jou, want jij bent erbij betrokken. Jij staat binnenkort in Assen, of tenminste, ik weet niet of je binnenkort in Assen ook op het podium staat. Maar jij bent betrokken bij Pink Floyd Project The Wall, 40 jaar. Of niet soms?
Ja, dat klopt.
Ja, wat is jouw betrokkenheid daarbij?
Ik heb een beetje meegedacht over hoe je zeg maar het werkstuk The Wall, wat natuurlijk uit 1979 stamt, hoe je dat anno 2019, 40 jaar later, op een creatief relevante, maar ook authentieke, zo authentiek mogelijke manier in het theater kan brengen.
Ja, en hoe gaat dat? Want het loopt al een tijdje, 2 jaar en de tour eindigt nu. Maar hoe ziet dat eruit? Kun je daar iets over vertellen?
Nou, we zijn exact drie jaar geleden begonnen in Martini Plaza op 30 november 2019. Toen de plaat ook echt 40 jaar geleden uitkwam. En door alle onderbrekingen zijn we nu 3 jaar verder. En hebben we nu vorige week eigenlijk de dernière gespeeld in Martini Plaza voor 1200 man. De dag daarna in het Oude Luxor in Rotterdam voor 1000 man. En we doen nu nog 2 in voorstellingen die we moeten inhalen. Waaronder Assen en Purmerend. Dat zijn de laatste.
Ja, hoe ziet dat eruit?
De
Wol was destijds een enorm project, herinner ik mij.
Sterker nog, Joep, het was op dat moment de grootste live productie die tot dan toe te zien was. Want wat Pink Floyd toen deed, was dat ze een 20 meter hoge muur bouwden tussen band en publiek. En dat hebben ze maar op 3 of 4 locaties gedaan op de hele wereld. In Los Angeles, Londen en Dortmund. En dan 2 keer in Londen, dus in 80 en in 81. En verder, dat kon niet een op tournee gaan, want dat was zo afhankelijk van bepaalde zalen die dat aankonden. En het was een heel spektakel met echt een muur die werd gebouwd. Voor
stenen muren, Wouter?
Nee, dat waren toen kartonnen dozen.
Dat scheelt toch wel.
Dus er was nog niet een hele grote harde airconditioning in die zalen toen destijds, kan ik me voorstellen. Want maar het was wel een gok. En Roger Waters heeft natuurlijk in 1990 in Berlijn het ook opgevoerd. Toen was het van schuimrubber en... wij doen het nu op een digitale manier.
Oh, natuurlijk, ja, de techniek schrijdt voort.
We hadden het net over projecties. Hebben we het dan nu ook over een projectie?
Ja, met doeken. We hebben trussen hangen. En dan komen trussen naar beneden, gaan trussen omhoog. En we werken dus met een soort van driedimensionaal video projectie ontwerp. En daarop is eigenlijk de hele begeleiding. Het is een onderdeel van de show, dus ook de projecties, ja. Want er wordt natuurlijk wel een verhaal verteld.
Ja.
En in combinatie met de muziek.
Ja, en wie doen dat? Het is niet Roger Waters zelf. Maar wie spelen dat? Wie maken dat?
Pink Floyd Project.
Ja, dat zijn professionele muzici die hier hun broodwinning mee hebben. Of hoe moet ik dat zien? Doen ze ook andere dingen? Is dit een gelegenheidsproject?
Pink Floyd Project is echt een band die al sinds 2006 bestaat.
Ja.
En die waarvan het overgrote deel uit Friesland komt. Maar ook, we hebben ook mensen uit Zwolle en Dalfsen en Hoofddorp zelfs en Amersfoort. Maar goed, die mensen die maken met elkaar, die staan allemaal, die hebben allemaal iets met de muziek van Pink Floyd.
Ja.
En die voeren die muziek, wat ik zeg, zo authentiek mogelijk op. En moet ik wat namen noemen? Of
nee, maar het is een beetje meer een beeld. Want kan ik het vergelijken met een cover act? Of is het met de
cover act is echt... een cover act is echt van jaren 90, Joep. We hebben een tribute band is al nou nu, en dat weet je ook heel goed. Het is gewoon in de theaters, maar ook in de wat grotere zalen. Ik noem een Bonte Wever in de Assen, vorige week nog met Tini Plaza. Ja. Het is wel booming business. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik ben nu 7 jaar bij, werk ik ja, met ze samen. Ik ben nooit zo'n hele grote liefhebber geweest van het cover en tribute segment. Mm-hmm. Omdat ik vind dat mits je het origineel nog voorhanden hebt, je altijd moet uitgaan van de authenticiteit en de oorspronkelijkheid van het origineel. Yeah. Dat is bij Pink Floyd, bij Genesis, bij de Eagles, bij de Stones. Nou ja, een band als Led Zeppelin is dat anders mee, want die kunnen we al sinds 1980 niet meer zien. Yeah. En dan is het wel goed dat die muziek nog voortleeft op de podia. Yeah. Dan zie ik het gewoon als een soort van ja, klassieke muziek van de toekomst. En je ziet het ook met de Beatles, hè, met de Analogs. Yeah. Daar wordt ook op een hele authentieke manier wordt daar omgegaan met de muziek. Eigenlijk, ja, wat ik zeg, de klassieke muziek van de toekomst. En dat kan je goed doen, dat kan je slecht doen, dat kan je. Wij hebben een regisseur erbij die ook ervoor zorgt dat het, nou ja, het theatrale effect, de choreografie, de changementen, dat het allemaal goed gaat. Dat is heel professioneel inderdaad. Er werken 30 mensen aan onze productie mee. Yeah. En wat ik heel belangrijk vind, dat was ook de voorwaarde om eraan mee te werken, nu 7 jaar, is dat de ziel van de muziek aanwezig is, yeah, maar ook aanwezig blijft. Yeah. En als dat niet het geval is, dan raakt het mij niet. Yeah. En ik heb ze zien optreden een aantal keer. Ik had toen net mijn boek over Pink Floyd uit en ik werd benaderd of ik nou ja, zou willen meedenken over bepaalde ideeën die ze hadden voor nou, theatervoorstellingen. En dat hebben we toen uitgewerkt, zijn we 4 jaar lang mee aan de slag gegaan. En de War is nu eigenlijk de 5e. En ik vind het, zoals zij het aanpakken, en ik ben heel vrij onafhankelijk daarin. Als mm-hmm. ik het niet goed vind, zeg ik het ook.
Ja.
En het is heel fijn werk, mensen. En wat je al zegt, dat zijn professionele muzikanten. Ze weten waar ze het over hebben. Ze hebben liefde voor een instrument en ook voor de muziek. En ze interpreteren het op een manier waarvan ik denk, en ik luister Pink Floyd al 35 jaar, waarvan ik denk, dit is authentiek verantwoord en dit is
hoe kijk jij dan, Wouter, naar al die cover acts die, ik noem het toch eventjes cover acts gemakshalve, die in de theater staan en die Robin Williams doen of George Michael doen of U2 doen of de drieën's die de Joshua Tree naspelen. Ze drukken ook een beetje, laten we zeggen, het jonge talent weg uit onbekende acts. Dus er zit echt wel een andere kant ook aan.
Ik ben het helemaal met je eens. En dat vind ik ook. Er is een enorme overkill. Maar ja, er is een soort spanning tussen vraag en aanbod. Want de zalen daarvoor zitten wel vol.
Ja.
Anderzijds vinden theaterdirecteuren het volgens mij wel heel makkelijk om het niet op die manier te doen. Maar gelukkig staan er ook een aantal theaters. Ik heb natuurlijk in het verleden altijd vrij veel gerecenseerd voor Ochterop in Meppel en voor de Meente in Steenwijk. En je zag tussen die twee zalen een heel goed verschil van Ochterop pak meer het toch meer gewaagde, dan maar niet iedere week 3 volle zalen, maar toch even dat toneel, toch even dat dans of ballet. En in de Meente, ja, daar stonden Nick en Simon, daar stond Jan Smit, daar stond Sanne Hans. Ja. En dat zeg je dus een Ochterop niet. En ik denk dat het heel erg verschilt per theater, maar de theaters werken steeds vaker samen met elkaar, dus ze stemmen ook hun programmering daarop af.
Ja.
En ik ben het helemaal met je eens, ja, er is ontzettend veel. Alleen, ja, ik vind dat je inhoudelijk het kaf van het koren moet scheiden.
Ja.
En misschien moet het publiek dat ook maar doen. Maar ja, het publiek wil ook de herkenning, hè, en de nostalgie. En wat daar gaat het natuurlijk om bij die tribute bands.
Ja, nu blijft het hier niet bij. Ik bedoel, The Wall is dan, laten we zeggen, een project wat nu afloopt. Maar binnenkort krijgen we 50 jaar Dark Side of the Moon. Wordt dat vergelijkbaar?
Ja, dat wordt al iets experimenteler, iets minder bombastisch. Wat we in die show gaan doen is de set spelen die Pink Floyd in 1973 ook speelde in Amerika toen Dark Side of the Moon net was uitgekomen. En Dark Side of the Moon is eigenlijk hun meest klassieke album, ook hun, vind ik, meest invloedrijkste album, nog invloedrijker dan The Wall, op alle fronten, want van Dark Side is gewoon, alles is gewoon, het is echt een gezantkunstwerk, om het maar even in die termen te zeggen. En die show, die gaan we dus opvoeren. Dus we gaan in de eerste helft gaan we het oudere werk, het Pink Floyd, in de zoektocht naar Dark Side of the Moon toe. Dat hebben ze toen in 1973 ook gedaan. Dus nog één keer al dat oude werk gespeeld voor de pauze en daarna de pauze Dark Side of the Moon. Dus je ziet dan een soort van verloop van oud, van wat hebben ze in de 5 jaar daarvoor gedaan. Careful with the Exogene, Set the Controls of the Heart of the Sun, Echoes uiteraard. En dan na de pauze komt Dark Side of the Moon. Ja, eigenlijk wel. Kijk, en we willen dat op die manier ook gaan brengen. Het wordt, en we willen ook weer gaan spelen met projecties. Met hoe zit het nou met die experimenten op het gebied van licht? Ik ga er niet te veel over verklappen.
Nee, maar je bent zeer enthousiast. Je hebt er zin in, hoor ik. En we krijgen ook nog een tentoonstelling in het Groningen Museum. Waarbij die hoes natuurlijk centraal wordt uitgelicht. Ook andere onderwerpen van hypnosis. Nou, daar ongetwijfeld kom jij daar nog over te vertellen of over te schrijven voor Dagblad van Doorn, Leeuwardenkrant.
Dat zou ik hartstikke leuk vinden.
Ik wil je in ieder geval danken voor deze toelichting op de Wol. 27 oktober in de Nieuwe Kolk in Assen. Wouter, ik wens je er heel veel plezier mee. Dank je wel.
Dankjewel, Joep. Hoi.
Nou ja, goed, de Wol. Je moet ervan houden. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar ik denk dat heeft niets met die muziek te maken. Dat is een generatieprobleem. Mijn oudere broers hielden hiervan. Dus ik niet.
Dus zette jij je daar tegenaan?
Waarschijnlijk wel, ja.
Want ik vind het wel grappig. Want het begint met de zin. Hè? We don't need no education. En ik zeg net. Oh, dit is een geschiedenislesje in Pink Floyd. Het is toch een soort lesje.
Wouter is net als, Jacob een beetje missionaris. Hè, wat dat betreft. Die willen het graag overbrengen. Ja.
Nou, ik vind het wel grappig. Die vergelijking die hij maakt met klassieke muziek. Dat noem ik dan ook vaak als je het over die tribute bands hebt en zo. Ja, ja. Want het is natuurlijk, de muziek is kennelijk zo goed dat mensen dit willen blijven spelen. Ja. En ook willen blijven horen. En nou ja, dat zul je meer gaan zien met wat we dan populaire muziek noemen. En dat is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ik denk dat je hoeft niet altijd bij het origineel te blijven.
Nee, dat hoeft
want dat
niet.
Is in de klassieke muziek ook niet zo. Daar ga je ook vergelijken van, goh, ik vind die uitvoering mooier dan die. En,
wij hadden laatst een recensie prima. In de krant van Job van Schaik. Die was naar de Analoogs gezien. En die schreef daarin dat het bijna beter leek dan de Beatles.
Dat kon dan weer niet volgens de ingezonden brieven. Dat is ook weer grappig.
Maar er zit absoluut een kwalijke kant aan. Want er zijn ook theaters die hebben alleen maar, laten we zeggen, tribute bands. En daar heb je goede en slechte bij. En die drukken echt dingen weg. Dus dan overkill is het niet nooit.
Jacob zou zeggen van, zoals zijn neef, of weet ik veel, iemand die jij kent. Die zegt dan van, ja, maar nu kan ik voor €30 naar zo'n concert en die muziek horen. Terwijl de echte zijn veel duurder.
Ik wil niks verbieden, maar ik vind wel dat theaters een beetje afwisseling moeten bieden. En dat gebeurt bij wat
weinig. Dat is dan weer anders.
Goed. Ja, we gaan vooruitkijken, Gieten. Ja. Waar kijk jij naar vooruit?
Nou, ik onderweg hier naartoe heb ik de eerste twee afleveringen geluisterd van de podcast. Ik moet het echt even, want dit kan geen toeval zijn.
Dat
zo
is de titel.
Dit kan geen toeval zijn.
Oké, ja.
En dat is de nieuwe podcast van de Volkskrant. En het gaat over een Nederlander, Bart, die in 2017 op het vliegveld in Madrid, ik lees het even voor, want ik kan het natuurlijk niet meteen uit mijn hoofd, ik heb het nog maar net geluisterd. In de rij staat voor een vlucht naar Barcelona. Hij heeft net een nieuwe klant binnengehaald. Hij heeft een bedrijfje in mediabeleid of zo, e-mailbeleid. En dan wordt hij uit de rij gehaald en gezegd van, nou, meneer, u moet met een andere vlucht mee. En dan blijkt dat vliegtuig helemaal leeg. En daar komt een meisje naast hem zitten. Het hele vliegveld is leeg. Vliegtuig is leeg. Ze kan ook ergens anders gaan zitten. Maar ze gaat naast hem zitten en ze komen in gesprek. En op een gegeven moment heeft hij zoiets van, ik word uitgehoord of zo. Wat is dit? En daarna komen er nog allerlei andere dingen op zijn pad waarvan hij denkt, dit klopt niet. En hij heeft dus het idee van, ik ben toen ontvoerd door de geheime dienst. Jij begint erom te lachen. Deden zijn vrienden natuurlijk ook. Maar hij... wat er daarna met hem is gebeurd, ook in zijn dagelijks leven, daar gaat die podcast ook over. En is het nou waar of niet waar?
Ja, maar is dit waar gebeurd? Is dit een,
die persoon bestaat echt.
Oké, en die heeft dit verhaal?
En er is dus ook een de journalist... Dan moet ik weer even kijken.
Het is een waar gebeurd verhaal. Alleen we weten niet of het waar gebeurd is.
Ja. En er is een Volkskrant-journalist, dat is natuurlijk Volkskrant-podcast. Huub Modderkolk heet hij. En podcastmaker Simone Eleveld. Die gaan dan op zoek naar de schimmige wereld van de geheime diensten. Ze interviewen dus ook mensen die daar alles vanaf weten. Die Modderkolk schrijft ook heel veel over geheime dienst. En die zegt, ik heb zelf ook wel eens zoiets meegemaakt. Dat je het idee hebt van ik word in de gaten gehouden. Natuurlijk omdat je onderzoek doet naar zo'n dienst.
Ja.
Maar wat die Bart eerst niet weet, is hij heeft een andere klant, ook in Spanje, want hij woont in Spanje. Dat was een fondsenwerver voor de Catalaanse opstand, zeg maar.
Ja,
en toen kwam dat referendum over die... gaat Catalonië onafhankelijk worden of niet?
Ja.
En dus de Spaanse geheime dienst had opeens heel veel interesse in hem. Want al die mailadressen die hij dus beheerde... dat waren sponsoren van die potentiële afscheiding. Maar ja... Is het dus allemaal waar gebeurd of niet?
Ja, afleveringen? Weet ik nog niet. Hoeveel afleveringen?
Vier.
En je bent nu op de helft?
Ja, het is op de terugweg hier vandaan uit de studio. Kan ik.
Nou, dan moeten wij de volgende aflevering moeten we wel eventjes melden hoe dit afloopt.
Ja,
het is een beetje raar dat journalisten niet meteen melden hoe het werkelijk zit. Maar dat ze ons bezighouden met allerlei afleveringen van podcast. Maar goed, hoort bij het vooruitkijken. Ja. Ik wil aandacht vragen voor het zesde Nederlands kampioenschap Lightverse. Wat in Emmen wordt gehouden. En dat doe ik middels het voorwoord van de begeleidende bundel. Lichtvoetig 6. Het voorwoord is geschreven door Kik van de Veer. En het gaat al dus. Kijk eens wat ik kan, roept het kind. En loopt zomaar 3 meter op zijn handen en krijgt daarvoor bravo geroep en enthousiast gefluit. Een Lightverse dichter heeft iets kinderlijks. Hij sluit zich niet af op een zolderkamer om voornamelijk voor zichzelf diepe gedachten te formuleren. Nee, hij wil graag laten zien hoe knap en grappig hij het er heeft afgebracht. Een olleke bolleke met een komische pointe. Goed zo, een sonnet met slechts 2 rijmklanken dat ook nog ergens over gaat. Geweldig. In het cabaret komt ook nogal wat taalacrobatiek voor. Vroeger werd hard gelachen en geklapt voor Dr. Anders P., later voor Kees Toorn, nu voor Jan Beuving of Katinka Polderman, om er een paar te noemen. Maar zij kregen of krijgen hun beloning van publiek. De lichte dichters in dit boekje, en dus straks tijdens het NK, moeten het met u doen. De dichters verdienen uw bijval. Kom dus op zondag 30 oktober 2022 om 2 uur naar Eetcafé Groothuis, Stationstraat 75 in Emmen. En klap uw handen stuk voor ze. Ten slotte, zegt Kik van de Veer, ik schrijf zelf ook wel eens een versje. Maar ik ben een matige kok, maar wel degelijk een grage eter. Maar ik kon wel vroeger als kind op het schoolplein oversteken op mijn handen. Ja. Een beetje laat, maar dank u wel. Nou, dat is mijn aankondiging voor het NK Lightverse, wat binnenkort plaatsvindt.
Zei de man uit Manila, waarom ik hier zo zit te gillen. Wel verdorie, ik zit op mijn eigen gebit en nou bijt ik mezelf in de billen.
Kijk, jij bent er ook zeer geschikt
voor. Limerick van John O'Mill. Ooit voor de middelbare school uit mijn hoofd geleerd.
En hij zit er nog steeds in. Ja, nee, dat werkt heel goed. Kees Tip was er ook een dat hij dat goed
Limerick,
kan.
Limerick, heerlijk.
Ja,
hartstikke leuk.
Ja, heel goed. We gaan eruit, zoals altijd, met een muziekje. En dat muziekje, dat komt dit keer van Thomas Azier. Dat is een welbekende hier in deze contraille. Hij werd weliswaar geboren in Leiden-Dorp, maar hij groeide op in Nijenbergkoop. En ging studeren aan de Popacademie voor Popcultuur in Leeuwarden. En toen brak hij meteen door. Nee, werd opgemerkt met een hele experimentele popmuziek. Beetje ethisch, synthesizer, synthie-pop. En Friesland Pop Talent Award kreeg hij. Speelde op Noorderslag. Heeft een paar platen uitgebracht en... Dat doet hij nog steeds. Hij staat 26 oktober in de Oosterpoort. En wij gaan laten horen en wij gaan ook wel luisteren naar zijn nieuwe single Faces. Thomas Azier.
Oh, look at our faces. Oh, look at our faces.
Dit was Hooggeëerd Publiek, de cultuurgids voor Noord-Nederland. Een co-productie van de kunstredacties van Dagblad van het Noorden en de Leeuwarden Courant. Dank voor het luisteren. Wil je altijd op de hoogte zijn van onze nieuwste podcast? Neem dan een abonnement op ons in je podcast-app. Sterren uitdelen mag natuurlijk ook. Daarmee help je ook andere luisteraars om ons te vinden. Over 2 weken zijn we er weer met een nieuwe aanvoer kunst. Tot dan!